1 Timotheus 3, vanaf vers 1. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Eener vrouwen man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente God zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewin zoeken, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasterraasters, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen eener vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Tot zover. En nadat wij dan de vorige keer gesproken hebben over mannen en nog uitgebreider over vrouwen, komen wij nu, ik zou het bijna zeggen zoals ze doen gebruikelijk, maar dat even terzijde, komen wij nu terecht in 1 Timotheus 3, waar gesproken wordt over de opzieners en de diakenen. Twee categorieën. Eerste categorie tot en met vers 7, dan de diakenen vanaf vers 8 tot en met, laten we zeggen, vers 13, want daar komt het ongeveer op neer in de praktijk. Opzieners en diakenen. In elk geval zouden wij begrijpen dat daarbij gesproken wordt over ambten. Ik gebruik het woord maar uit vers 1 voor het gemak. Dat staat er zo in de grondtekst niet helemaal, maar je moet toch een term gebruiken om het aan te duiden. Dus ik neem maar het woord ambt. Hè. Er wordt gesproken over wat ik dan maar noem twee ambten. Of anders moet ik zeggen twee ambtenaren. Maar dat lijkt me ook niet de goede term, eerlijk gezegd. Maar twee ambten, dat wil zeggen twee categorieën van mensen die in de gemeente kennelijk verantwoordelijkheid dragen. Om niet te zeggen grote verantwoordelijkheid, want daar komt het in de praktijk op neer. Eigenaardig genoeg is het zo dat deze ambten niet uitgebreid beschreven worden. Dat wil zeggen, er wordt in de schrift niet uitgebreid een functieomschrijving gegeven van de figuren in kwestie, van de opzieners of van de diakenen. Daar is ook een goede reden voor natuurlijk. Het belangrijkste is ongetwijfeld dat de inhoud van het ambt, de praktische uitvoering daarvan, in hoge mate afhankelijk is van tijd, maar beter nog van omstandigheden. En zo is het immers met het leven van de gelovigen in het algemeen. Wij vinden er niet zoveel over vermeld. Wij vinden hooguit enige zeer algemene richtlijnen. En voor de rest is het een kwestie van invulling en gebruik maken van de omstandigheden die er zijn. Meer vinden we niet. Want als we wetten en regels zoeken, dan zijn we sowieso in het Nieuwe Testament in elk geval aan het verkeerde adres. Per slot, wij zijn geplaatst in de vrijheid, dat geldt voor heel de gemeente. En we zouden de vrijheid gebruiken om elkander te dienen door de liefde, met dank aan Galaten hoofdstuk 5. En hetzelfde geldt ongetwijfeld ook voor de opziener, zowel als de diaken. Niettemin wordt hier verschil gemaakt tussen beide ambten. En om daar dan maar meteen mee te beginnen, Het woord opzien, daar kom ik later nog wel op terug, omdat er nogal wat synoniemen voor gebruikt worden in de Bijbel. En als ik ze ooit noem, dan zou dat nu moeten zijn. Dus dat doe ik straks nog wel dan. Maar het belangrijke verschil tussen wat hier heet opziener en wat in vers 8 heet de diaken, is dat de opziener van de diaken verschilt, doordat de opziener ook rechtstreeks verantwoordelijk is voor de bediening van het woord. Dat geldt voor de diaken niet. En dat is ongeveer het enige onderscheid dan ook eigenlijk. Ik kom daar later nog wel wat uitgebreider op terug. Maar ik wil er meteen wel op wijzen. Er staat namelijk in vers 2 betrekkelijk vooraan in de opsomming dat hij moet bekwaam zijn om te leren, in de zin van onderwijzen. Hij moet bekwaam zijn om onderwijs te geven, terwijl van de diaken min of meer het tegenovergestelde gezegd wordt. Niet echt het tegenovergestelde, maar min of meer het tegenovergestelde. Van hem staat namelijk in vers 9... houdende, dat betekent bewarende, vasthoudende, bewarende, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Dat wil zeggen, hij wordt niet geacht het meteen te spreken. Begrijp je me goed, dat kan hem nooit verboden zijn, maar dat wordt niet van hem geëist. Van de diaken. Van de diaken wordt verwacht dat hij de dingen wel weet. En dat hij weet waarom het gaat. En die verborgenheid des geloofs wordt later toegelicht. De verborgenheid des geloofs uit vers 9 dus. Wordt later toegelicht in vers 16. Maar die heb ik met opzet nog niet gelezen. Er staat tenslotte achteraan in het hele verhaal. En het is bovendien nogal een verhaal apart. Maar als ik nou van tevoren gewoon even zeg dat die verborgenheid des geloofs, of die verborgenheid der godzaligheid uit vers 16, alles van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, en vooral ook van doen heeft met de grote verborgenheid, dat is de Bijbelse term, namelijk de gemeente uit Efeze 5, dan lijkt me dat duidelijk genoeg. Het zal toch zeker zo zijn dat degenen die de grootste verantwoordelijkheid dragen in de gemeente toch op zijn minst weten wat de gemeente voor één ding is. Ik blijf hardnekkig mijn eigen vaste uitdrukking gebruiken. Men moet toch weten waar het over gaat. Niet alleen als men leert, dat wil zeggen als men onderwijs geeft of het woord bedient, maar ook als men dat niet doet. Als men namelijk verantwoordelijkheid draagt, of beter nog, naarmate men verantwoordelijkheid draagt in de gemeenschap als zodanig, zou men juist en vooral weten waar het om gaat. Als dat namelijk niet zo is, als het anders ligt, dan is de kans groot dat de duivel daar gebruik van maakt. Heel simpel, als niemand meer weet waar het om gaat. Dat is wel wat de duivel wil. En dan kan hij altijd de andere kant op sturen. Nou goed, daar hadden we trouwens vorige keer ook al min of meer over. Maar daar kom ik nou niet meer op terug. Maar dat is waar het om gaat. De aardigheid is bovendien dat het opzienersambt, dat wordt genoemd met het begrip opziener. Hij heeft opzicht en hij ziet dus toe op. En hij draagt verantwoordelijkheid voor. Daar kom ik dus nog wel even op terug. Die functie wordt eens goed beschreven. Die andere, vanaf vers 8, die van de diakenen niet. En het heeft de vertalers voor problemen geplaatst. En u weet het, als de vertalers werkelijk problemen hebben, dan vertalen ze gewoon niet meer. En ik vind dat een redelijk goede gewoonte eigenlijk. En ze hebben dus het woord diaken gewoon laten staan. Het is gewoon het Griekse woord wat daar staat. Het is Nederlands geworden. Maar de normale betekenis van diaken is gewoon dienaar. En zo had men het dus eventueel ook kunnen vertalen. Dat men dat niet gedaan heeft, is omdat de vertalers kennelijk het idee hadden dat het niet maar ging om dienaren in het algemeen, maar een van een bijzondere categorie. Dienaren speciaal binnen de gemeente. En daarom heeft men het woord maar niet vertaald en gewoon laten staan. Precies wat men ook gedaan heeft met het woord apostel. Als men vertaald wordt het een zendeling, een gezondene. Maar omdat men het idee had dat het in de Bijbel toch wel een heel specifieke betekenis heeft, heeft men daarom maar niet vertaald. En zo gaat dat. En dat is hier dus ook gebeurd. Maar niettemin, diaken betekent wel degelijk in de eerste plaats dienaar. Daarna moet het duidelijk zijn dat ook de opzieners, daar kom ik straks ook nog weer op terug, dat de opzieners wel degelijk ook dienaren van de gemeente zijn. Paulus in elk geval, als ik even wat terugbladen naar Colossenzen hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Daar zegt hij in vers 24 en 25, want de zin loopt door, dat hij dienaar, vers 25, staat gewoon diaken, dat hij dienaar is geworden van het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, uit vers 24. Ik vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben. Het slaat echt terug op gemeente. Hij is dienaar van de gemeente. En dus ook gewoon diaken. Het onderscheid namelijk tussen opziener en diaken bestaat wel. En het is gelegen in de bediening van het woord. Maar voor de rest is het heel goed, of kan men heel goed de opziener net zo goed een diaken noemen. Hij is namelijk een dienaar. En maar een bijzondere. Ik persoonlijk ben altijd geneigd te denken en ook te zeggen dat de opziener wel degelijk ook gewoon een diaken is, maar nog net iets meer dan gewoon. En ik zal het nog anders zeggen. Als men tot eens opzienersambt lust heeft, dan kan men misschien opziener worden. Maar als men niet eerst diaken is, wordt men nooit opziener. Hebben jullie dat nog? Ik zal het nog anders zeggen. Een diaken is nog geen opziener, maar een opziener is wel een diaken. En daarna nog een ander onderscheid. Ik denk dat het term diaken, dienaar, in de eerste plaats van doen heeft met het dienstwerk van huishoudelijke aard. Sommigen begrijpen die term niet, maar ik weet er geen andere term voor. Met het dienstwerk van organisatorische aard. Moet het een en ander geregeld worden aan zakelijke dingen. Maar ik zeg het liefst gewoon huishoudelijke dingen, want het lijkt me veruit de beste term. En degenen die daar verantwoordelijk voor zijn, worden in ieder geval diakenen genoemd. En als ze dan ook nog verantwoordelijk zijn voor de bediening van het woord, om zo te zeggen, dan worden ze eventueel ook opzienen genoemd. Maar net zo goed diaken, zoals ik u net heb laten zien, in elk geval uit Colossense. Maar het lijkt me zo vanzelfsprekende zaak dat ik er niet eens nader op inga. Het probleem is namelijk dat dit soort termen, en er zijn nog een paar van die termen, maar dat dit soort termen uit de Bijbel gehaald zijn en in kerkelijk verband, want ik weet daar ook geen andere term voor, in kerkelijk verband een wat specifieke betekenis hebben gekregen. Men heeft afspraken gemaakt over welke betekenis men eraan zou geven enzovoorts. En dus de diaken is geworden iemand die met de collectezak rondgaat, heb ik begrepen. Dat komt vanwege de diaconie. Men heeft een en ander ontleend aan handelingen, de instelling van 7 diakenen. Ze worden daar niet eens zo genoemd, maar vooruit, dat waren het wel in elk geval. Al moet gezegd worden dat minstens 2 van die 7 wel degelijk ook het woord bedienden. Uit de Bijbel aantoonbaar, namelijk Filippus en Stefanus. De andere 5 komen we sowieso niet meer tegen, dus daar kunnen we kort over zijn. Dat weten we nog verder niet. Maar hun eerste verantwoordelijkheid was om inderdaad de fondsen te beheren en te zorgen dat de armen in de gemeente ook nog wat kregen. En die hele zorg wordt sindsdien genoemd diaconie. Dus een diaken is in de eerste plaats degene die in de kerk met het zakje rondgaat. Hè? Dat is zo gebleven. Misschien doet hij nog wel meer, maar dit is het meest bekende. Maar eigenlijk zou de koster ook een diaken moeten genoemd worden. Maar omdat het zo verwarrend is om ze allemaal met dezelfde term aan te duiden, heeft men een andere uitdrukking daarvoor bedacht. Nou goed, daarna hebben we in kerkelijk verband hebben wij in protestantisme althans ook ouderlingen. Dat schijnen de leden van de kerkenraad te zijn, heeft men mij verteld. Het is een Bijbelse term, oudsten. Alleen in de Bijbel is die term volledig synoniem met opziener. Maar daar nou ontstaan de problemen, want opziener, episkopos in het Grieks, is naar het Nederlands toe verbasterd tot bisschop. Want een bisschop is een episkopos. Hij ziet ergens op toe en daar heb je dus Het probleem in de Bijbel is een ouderling of een oudste hetzelfde als een opziener of als een bisschop. Maar in kerkelijk verband zijn er termen die totaal verschillende ambten aanduiden. Bovendien, een bisschop kun je moeilijk nog een diaken noemen in de praktijk, want waar iemand als bisschop wordt aangeduid, wordt hij toch niet gezien als dienaar van de kerk. Ja, als je hem erop aanspreekt, vermoedelijk wel, maar in de praktijk niet. In de praktijk heet zo iemand eerder een kerkvorst dan een kerkdienaar. Dan hebben wij nog de min of meer Nederlandse term dominee, om dan maar bij het protestantisme even te blijven. Men heeft mij verteld dat het Latijn is voor herder. Laat me zitten, daar ga ik dan niet verder op in, dat zal allemaal goed wezen. Maar in de Bijbel is een herder echt heus hetzelfde als een opziener en als een oudste. En het onderscheid tussen ouderlingen en de dominee, dat bestaat dus in de Bijbel helemaal niet. Het is gewoon hetzelfde in de Bijbel. En hoe wij die figuren in kerkelijke organisaties zouden moeten noemen, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat probleem heb ik dus ook niet, gelukkig. Begrijp je? Maar als je dat soort figuren wel hebt en erkent, dan is het een probleem. Hoe duid je ze aan? Want in de Bijbel krijg je daar geen namen of geen woorden voor aangereikt, omdat het in die vorm in de Bijbel inderdaad niet bestaat. In ieder geval, we komen het niet tegen. En dat maakt het dus allemaal wat lastig. Maar om nou even bij die opziener te beginnen, ik neem altijd mijn route via 1 Petrus. Want daar krijgen we de meeste synoniemen voor de term achter elkaar. En daarmee moet toch in één klap duidelijk zijn wat de schrift eronder verstaat. 1 Petrus 5 namelijk. Waarvoor de gelegenheid Petrus zich richt tot de ambten, de ambtsdragers, of hoe noem je ze, in de gemeente. 1 Petrus 5 vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, begrijp je me goed, de brief is geschreven aan gelovigen in het algemeen. Maar deze woorden, speciaal tot degene die verantwoordelijkheid dragen. De oudsten, het woord oudste is presbyter in het Grieks. Vandaar dat er ook bestaat zoiets als een presbyteriaanse kerk. Ja, ja, daar heten de voorgangers weer gewoon presbyters, oudsten. Het zit wat dichter bij de Bijbel, denk ik toch. Maar ook daar vertaalt men de term dan ineens niet meer. Hè? Maar goed. Daar komt trouwens het Nederlands woord priester weer vandaan. Bisschop komt van episcopos, priester komt van presbyter. Er is wat verwarring over, maar vooruit. Laat maar zitten, we beperken ons nu maar even tot de Bijbel dan. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben. Petrus noemt zichzelf dus een ouderling. Wordt een beetje problematisch voor de Rooms-Katholieken die hem bestempelen als de eerste paus. En de paus is toch heus wat hoger binnen de katholieke kerkorde dan een oudste, maar vooruit. Op zich al voldoende om deze positie van Petrus als hoofd der kerk of plaatsvervangend hoofd der kerk tegen te spreken, lijkt mij. Alleen al deze uitdrukking. Maar vooruit. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, want hij verwacht heerlijkheid, mede op grond van zijn bediening. Hij noemt zich ouderling of oudste, net hoe men het vertalen wil. Maar hij was een apostel. Naar Bijbelse maatstaven. Waaruit u maar geacht wordt weer te concluderen dat een apostel een oudste is. Een oudste is nog niet noodzakelijk een apostel, maar andersom wel. Een apostel is wel degelijk een oudste. En oudste, ook in het Nederlands, heeft de betekenis van degene die de verantwoordelijkheid draagt. Kijkt u het maar na in een echt woordenboek. Iemand die oudste is, draagt verantwoordelijkheid. Vandaar klasseoudste en kameroudste enzovoorts. In deze samentrekkingen van woorden vinden wij dus de betekenis van de term soms nog terug in gewoon Nederlands. Oudste. Dan de oudste in rang, heb je dan ook nog een vaste uitdrukking. Maar oudste wil onder andere zeggen, degene die de verantwoordelijkheid draagt. Dat is soms degene met de hoogste leeftijd, maar lang niet altijd. Want je kunt kamer- en klasseoudsten gewoon aanwijzen. Ongeacht de leeftijd, het is namelijk niet een kwestie van leeftijd, het is een zaak van functie. In de eerste plaats, dat is de betekenis van de term. En dat apostelen verantwoordelijkheid droegen, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dus Paulus, of Petrus de apostel, schrijft aan de ouderlingen als mede-ouderling. En hij zegt tot de ouderlingen in vers 2, wijd de kudde gods. Waarna wij het volgende synoniem krijgen dus. Want als een oudste de kudde gods moet wijden, wat voor ambt heeft hij dan? Een herder, dan is hij herder. Alleen, dat is beeldspraak. Herder in overdrachtelijke zin van het woord. Nooit in letterlijke zin, hè. Altijd in overdrachtelijke zin. En daarna staat er, wijd de kudde gods die onder u is, hebbende opzicht. Dus wat is hij? Een opziener. Dan heb je al drie termen achter elkaar. Oudste, herder, opziener. Dat zijn allemaal beschrijvingen van de functie. Oudste in de zin van hij draagt verantwoordelijkheid. Herder in de zin van dat hij de kudde zou moeten brengen naar het voedsel. Want dat is de verantwoordelijkheid van de herder. Misschien kom ik er straks nog even op terug. Kortom, hebben de opzicht, hij ziet op de kudde toe. In de zin van dat hij zorg draagt voor de kudde. Maar hij moet op de kudde toezien, dus. Opzicht, toezicht houden is eigenlijk het idee. En daarna staat het niet uit bedwang, maar uit vrije wil, gewilliglijk. Hij moet het willen, anders hoeft het niet, anders moet het ook niet. Nog om vuil gewin, ook niet omdat het een vak is of een beroep of een middel om aan de kost te komen of zo. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen, gewilliglijk, vanuit het hart dus. En daarna staat er, nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Hij is namelijk geen heerser en dus ook geen kerkvorst of zoiets. Hij zou niet heersen, hij zou dus, tegenovergestelde, dienen. En daar heb je de term diaken dus. Wordt hier weliswaar niet expliciet genoemd, maar het wordt wel geïmpliceerd uiteraard. Niet heerschappij hebbend, maar dienend en dus als diaken. Maar het is niet volledig synoniem natuurlijk, maar dat is hij wel. Deze oudste, deze herder, deze opziener. En daarna staat er, nog als heerschappij voerend over het erfdeel, des heren, heeft men achtergevoegd in de behoefte om er iets aan toe te voegen. Die behoefte die zie ik ook wel, maar ik zou toegevoegd hebben, gods. Om de eenvoudige reden dat dat er al stond in vers 2. Wijd de kudde gods. En dus het erfdeel gods. Verbaast me elke keer dat als de vertalers dan toch wat in willen voegen, dat ze zelf iets bedenken. Terwijl de normale regel is dat als een term kennelijk wordt weggelaten, die term al eerder gebruikt is. En daarom kan worden weggelaten. Dus je moet altijd in de voorgaande versen zoeken als je wat in wil vullen. We hebben vorige keer ook gedaan over dat de vrouw is toegelaten te zwijgen enzovoort. Hè? Niet bevolen, toegelaten. Omdat het er al stond namelijk. En hier heb je net zoiets. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel gods. Maakt verder geen fundamenteel verschil natuurlijk. Maar ik kan het nooit nalaten dat te zeggen. En dan, het is namelijk niet het bezit van de voorganger of van de kerkvorsten of wat er mee wezen mag. Het is gods eigendom. Het is het lichaam van Christus. Het is de gemeente gods. Want zo heet het bij gelegenheid. Hè? De gemeente gods. Die zal men dienen. Daar kan niemand over heersen. Het is wat de Heer tot zijn discipelen zei. Hij zei, één is uw meester en gij zijt allen broeders. Dat is argument nummer 2 tegen het primaat van Petrus. De Heer zei tot de discipelen, inclusief Petrus, Eén is uw meester, dat ben ik. En gij zijt allemaal broeders. En voor de rest dienaren van de gemeente. En dan staat er... niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijn. Dat woord voorbeeld gebruiken we in dit verband niet. Althans niet als de aanduiding van het ambt. Maar wel twee termen in de Bijbel die er dichtbij liggen. De een is voorganger. Hij gaat voor, dat is ook voorbeeld. En niet voorgaan met het woord, want zo wordt het meestal meteen uitgelegd. Nee, het is veel breder dan alleen het woord. Voorgaan, voorbeeld. En we hebben dan ook in de Bijbel nog de term voorstander. Iemand die vooraan staat. Men kan vooraan staan, men kan ook vooraan gaan. In de praktijk is daar geen verschil tussen. Theoretisch uiteraard wel, maar in de praktijk helemaal niks. En die woorden heb je dan hier dus ook aangereikt meteen. Zodat je hebt oudsten, herden, opzienen, dienaar eventueel en dan voorganger en eventueel voorstander. En daarna staat er in vers 4, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Dus teruggrijpen natuurlijk op vers 1, waarbij Petrus zegt dat hij deelachtig is de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Het is namelijk heerlijkheid of een kroon, dat is namelijk heerlijkheid, die men zal ontvangen van de oudste, de alleroudste, de hoogste in rang, Christus zelf, de overste herder. En dat is dan het hele verhaal eigenlijk. We hebben daar meteen een heleboel synoniemen bij elkaar. En als ik even terugblader, omdat ik nou toch in de buurt ben, kan ik nog wel even noemen 1 Petrus 2, vers 25. Waar Petrus schrijft, want gij waart als dwalende schapen, ontleend aan het Oude Testament overigens. Gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Zodat u maar weer ziet dat de term opziener inderdaad hetzelfde inhoudt in de praktijk als herder. De opziener uit 1 Timotheus 3 vers 1 is dus inderdaad herder. Hebben we die nog? Goed, dan blader ik nog verder terug, twee bladzijden, drie of zo, naar Hebreeën 13. Even zoeken. Hebreeën 13 vers 20. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk enzovoorts. De God des vredes, ik ga het nou inkorten, God dus, die de grote herder der schapen uit de dood heeft wedergebracht. Maar wie is diegene die uit de dood opstond volgens deze brief, volgens deze Hebreeënbrief? Waar gaat de Hebreeënbrief over? Over de hoge priester, of met de andere Hebreeuwse term, de grote priester. Beide uitdrukkingen komen in het Hebreeuws voor, ook in de Hebreeënbrief trouwens. En wij vertalen ze onvermijdelijk altijd maar gewoon met hoge priester. Wij gebruiken nooit een andere term. Maar het is hoge priester of grote priester. Maar de aardigheid is dat aan het eind van die brief die over die grote, dan wel hoge priester spreekt, daar wordt hij genoemd de grote herder der schapen. En daaruit concludeer ik dus dat de priester de herder is, en in ieder geval de hoge priester is de grote herder. De grote priester is de grote herder. En in het algemeen kan ook wel gezegd worden, denk ik, dat de priester inderdaad een herderlijke functie heeft in het algemeen. En voor zover wij allen priesters zijn, hebben wij ook inderdaad diezelfde functie. De een in de praktijk wat meer dan de andere wellicht, maar in beginsel blijft het gelijk. En in elk geval voor de hoge priester geldt het. Die was de herder en opziener, lazen wij zojuist. Hier is hij de herder en kennelijk de hoge priester. Maar ik zeg al jaren dat wat de herder is voor de kudde, dat is de hoge priester voor het volk. En dat is het hoofd voor het lichaam. En dat is dus wat Christus is voor de gemeente enzovoorts. Maar dan heb ik dus eventueel nog een term, priester. Nou goed, die even terzijde. Want daarna moet ik nog wel even naar Efeze 4 voor alle duidelijkheid. Omdat daar ook enige zogeheten ambten genoemd worden. God heeft namelijk aan de gemeente gaven gegeven. In dit geval niet dingen, maar mensen. In hun functie namelijk. Anders gezegd, God heeft aan de gemeente deze functies gegeven. In personen. In vers 11 staat dat. Dezelfde God namelijk heeft gegeven aan de gemeente. Sommigen tot apostelen. Zijn zij alle apostelen? Vraagt Paulus ergens anders in 1 Korinthe, geloof ik. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten. En voor het gemak zeg ik er maar meteen achteraan dat in het voorgaande hoofdstuk, twee hoofdstukken eerder, al gezegd is. Nee, het voorgaande hoofdstuk ook. Waar al gezegd is waaruit het werk van de apostelen en de profeten gewoon in de praktijk bestond. Het was namelijk het leggen van het fundament. En aangezien men nou eenmaal niet altijd kan doorgaan met het leggen van het fundament, omdat er dan van het hele bouwwerk niet terechtkomt. Want de fundamentleggers nou eenmaal een tijdelijke functie hebben, helemaal aan het begin. Betekent het dus inderdaad dat God geen apostelen en profeten meer geeft. Hetgeen natuurlijk sommigen de gelegenheid geeft om zich daartoe uit te roepen. Tot apostelen en profeten. Omdat er vacature lijkt te zijn. Gat in de markt heet zoiets. Maar vooruit. Maar God geeft het niet in elk geval. Maar dat staat ergens anders weer. Dus dat hoef ik nou niet toe te lichten. Maar zodat ik nu weer even van die functies af ben nu. Hè, voor de actualiteit. Maar het was wel zo. God gaf in de tijd. Sommigen tot apostelen. Sommigen tot profeten. Overigens apostelen waren sowieso profeten. Niet alle profeten waren apostelen, maar apostelen zijn zendelingen, maar tegelijkertijd profeten. God spreekt rechtstreeks door hen. Hè? Nee, het is een gradatieverschil. Het is hetzelfde verschil als tussen opziener en diaken feitelijk. Opziener is ook diaken, maar meer dan dat. En apostel is ook profeet, maar meer dan dat. En daarna krijgen we een andere categorie, namelijk sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Evangelisten lijkt me duidelijk genoeg. Het woord God zou gepredikt worden. Het bijzondere, het evangelie. Dat is een beperking eigenlijk. Maar goed, een beperking van het woord als zodanig. Het evangelie zou gepredikt worden, maar niet zozeer in de gemeente. Want als men het evangelie niet kent, kan men moeilijk deel uitmaken van de gemeente. Dus dat is altijd een werk naar buiten toe. En daarna hebben wij herders en leraars. En dan moet ik het voor het gemak maar even snel zeggen. Het woord herder mag u doorstrepen omdat het een agrarisch beroep is. Dan wel omdat het in overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt. Dus dan hou ik leraar over. En de gedachte bij leraar is dat hij ook het woord God spreekt. Maar niet naar buiten, maar naar binnen. U weet wel, degene die buiten zijn en degene die binnen zijn. Dat is de tegenstelling die in de Bijbel gebruikt wordt. En de evangelist werkt naar buiten en de leraar naar binnen. Al was het maar omdat onderwijs in de Bijbel sowieso niet bestemd is voor ongelovigen. En de prediking van het evangelie aan gelovigen, ja, dat heeft niet zo geweldig veel zin. En voor zover het toch noodzakelijk is, kan de leraar dat natuurlijk ook doen. Dus ik bedoel, daar hebben we hetzelfde verhaal dus. De functie van de evangelist is dus inhoudelijk los van de gerichtheid, maar is inhoudelijk ook veel beperkter. De functie van de evangelist beperkt zich tot de prediking van het evangelie als zodanig. Men heeft rechtstreeks van doen de prediking van de boodschap van verlossing enzovoorts. Terwijl die van de leraar breder is, veelzijdiger en als het goed is zelfs heel de Bijbel zou betreffen. Die begrijpt u toch? En daarna zeg ik, ga ik opnieuw naar dit vers en stel dan vast dat sommigen zijn apostelen, sommigen profeten, sommigen evangelisten en sommigen herders en leraars. Als u geteld hebt, dan telt u 4 categorieën, hoewel er 5 zelfstandige naamwoorden gebruikt worden. Maar die laatste categorie wordt aangeduid met 2 zelfstandige naamwoorden. Herder, zowel als leraar. En als ik vraag welke van de 5 hoort niet in het rijtje thuis, wordt u geacht te zeggen herder, omdat dat inderdaad een agrarisch beroep is, zeg ik altijd maar. Waarom staat het er dan toch? Omdat het een illustratie is van de functie van de leraar. Want wat doet de herder? De kudde bij het voedsel brengen. Wat doet de leraar? De kudde bij het voedsel brengen. Ik zou niet weten wat het anders is. Het is dus precies hetzelfde. Waarbij dus het begrip herder volkomen synoniem is met leraar. En voor zover er sprake is van de grote herder, of de overste herder, wel, dat is de leraar bij uitstek. Dat is Christus zelf uiteraard. Zeker met betrekking tot onze bedeling is het verantwoord om dat te zeggen. Want over onze bedeling wordt gezegd dat God in deze laatste dagen tot ons spreekt, dan nog gesproken heeft, door de Zoon. Hij opent ons de schriften enzovoort. En hij is dus de overste herder. Vanzelfsprekend. Nou goed. Waarna wij een aardig rijtje synoniemen hebben, namelijk die van opziener, leraar, oudste, voorganger, voorstander en eventueel herder. Maar het is in alle gevallen precies hetzelfde. En priester kan eraan toegevoegd worden, maar dat is een tamelijk algemeen begrip met betrekking tot de dienst van de gelovigen. Dus ik zou die in de rij inderdaad buiten beschouwing laten. Nou goed, daarna probeer ik dus maar weer terug te gaan naar 1 Timotheus. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft. We hebben gelezen in Efeze dat God zelf aan de gemeente geeft sommigen tot herders en leraars. En herder is volgens 1 Petrus 2 vers 25 hetzelfde als opziener. Dus we zijn weer rond. De Heer stelt ze aan. Ik zou trouwens ook uit Handelingen kunnen lezen. Daar staat dat de Heilige Geest ze aanstelt. De oudsten, de opzieners, de herders. Of wat het maar wezen mag. In de praktijk komt dat op hetzelfde neer. Maar het mag dan zo zijn dat de Heer ze aanstelt of geeft. Want aanstellen is inderdaad een term die in Handelingen gebruikt wordt. Het mag dus zijn dat de Heer ze geeft. Het neemt niet weg dat wij als gelovigen zo'n ambt eventueel zouden kunnen begeren. Want het blijft natuurlijk zo dat wij uit genade leven en dat wij vrijwillig hem dienen, hoezeer ook de morele verantwoordelijke verplichting daartoe op ons rust. Maar het kan toch zijn dat we iets wel zouden willen en iets anders niet. Het is ook wat Petrus zei. Men zou het gewilliglijk doen en met een volvaardig gemoed. En dus is het de vraag of men wil. En de andere kant is of de Heer het ook wil. Of andersom, want de volgorde ken ik niet. Die weet ik echt niet. Wil de Heer het? Dan wil de persoon in kwestie ook. Het is in ieder geval van beide afhankelijk. Daar gaat het maar om. Maar men zou er lust toe kunnen hebben. Het wordt bovendien genoemd een treffelijk werk. Nou ben ik niet erg goed thuis in het Grieks. Dus ik zou niet weten of dat woord wat hier vertaald is met treffelijk inderdaad wat sterker is dan goed. Maar in het algemeen is het ongetwijfeld zo dat een treffelijk werk een goed werk is. En dus gaat het over goede werken, inderdaad. goede werken waarin wij als gelovigen in het algemeen zouden wandelen. Goede werken die bovendien genoemd worden in het bijzonder bij de vrouw. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar ze worden in het algemeen genoemd. Wij als gelovigen worden geacht goede werken te doen dan wel daarin in te wandelen. Want daaruit bestaat onze dienst aan de Heer. En dit werk valt in dezelfde categorie. Verder moet ik opmerken dat het hier wat plechtig vertaald is met opzienersambt. Ik zei al, dat woord ambt staat er niet, maar dat maakt geen enkel verschil. Want dan zou men het moeten vertalen met opzienerschap. Het ambt van opzienen, opzienerschap. Zo iemand tot eens opzienerschap of tot opzienerschap lust heeft. Men zou het ook kunnen vertalen met episcopos opziener is immers bisschop. Maar dan zou je moeten vertalen zo iemand tot een bisdom lust heeft. Maar het lijkt me toch wat verwarrend om het zo te vertalen. Maar zo zou het kunnen. De aardigheid is, en dat geeft me de gelegenheid om daar meteen weer op in te gaan, dat het niet gaat over incidenteel een werk. Dat zeg ik ook altijd. De bedoeling is niet dat wij incidenteel, dus bij gelegenheid, af en toe iets voor de Heer zouden doen of zo. Absoluut niet. De Bijbelse gedachte is dat wij verantwoordelijkheid dragen. En dus verantwoordelijkheid op ons nemen om bepaalde dingen te doen. Niet bij gelegenheid, maar gewoon waar dat moet. En als vanzelfsprekend enzovoorts, omdat het onze verantwoordelijkheid is. Zo goed als de koster van één kerk, laat ik het maar zo zeggen, nou eenmaal de verantwoordelijkheid heeft om die kerk een beetje te onderhouden. De stoelenplaten, die zitten meestal vastgeschroefd voor dat doel, stoeltjes in die klaar te zetten. Maar goed, en daartoe zijn het ook banken, dan verschuift er niet zoveel, dat scheelt dan weer werk. Maar u begrijpt toch wat ik bedoel, je wordt gewoon geacht dat doen. Dat moet niet elke keer, elke zondag of wat het maar is, weer gevraagd moeten worden, hij zou dat doen. Het is natuurlijk niet een mooi voorbeeld, want de koster 9 van de 10 keer en misschien nog vaker is lid van de Bond voor Kosters. En die heeft eens in de zoveel tijd de zondag vrij en hoe het allemaal heten mag. Arbeidstijdsverkorting dagen, ATV, ja, ATV dagen en dat soort dingen, dat weet ik wel. Hetzelfde geldt voor de organist, die is lid van de Bond voor Kerkorganisten, dus die wordt per aantal maanden betaald, zal ik maar zeggen. Met een moeilijkheidstoeslag en een gevarentoeslag, voor als hij bovenop de balustrade moet zitten natuurlijk. Maar nou goed, dat soort dingen. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Hè? Maar vooruit. Ik neem die dingen toch niet zo serieus. Maar het gaat om het ambt, de functie. Verwissel dan dat zware woord ambt met functie, dan heb je precies hetzelfde. Als hij die functie heeft, moet hij de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Vast. En bovendien, eigenlijk blijft het altijd zo. Als men de Heer dient, is altijd voor het leven, is de bedoeling. Nou ja, er zijn omstandigheden waardoor het soms anders uitpakt. Maar de bedoeling is ongetwijfeld dat het zo blijft. In ieder geval, met die bedoeling zou men zo'n functie of zo'n ambt ook eventueel aanvaarden. Ik heb wat moeite met de plechtige termen, maar ik weet het niet hoe ik het anders zeggen moet. Vooruit. Maar zo iemand tot opzienerschap lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Daar is niks mee mis, men kan dat begeren. Niet zeggen, je moet wachten tot de Heer je roept. Je roept niks te wachten. Helemaal niet. Je moet bereid zijn om die verantwoordelijkheid te dragen. En of dat ook naar de wil van de Heer is, dat zal vanzelf wel blijken. Daar ben ik niet zo bang voor. Dat komt vanzelf wel. Echter, wat nu volgt. Ja, dat is dan de anticlimax eigenlijk. Hè? Want eerst staat het, die begeert een treffelijk werk. Mijn vader zou gezegd hebben, ik zou het niemand aanbevelen. Ik weet niet of ik dat nou zeggen mag eigenlijk. Maar hij heeft er geen restrictie bij gegeven. Maar het staat zwart op wit ook ergens, geloof ik. Die uitspraak van hem. Ik zou het niemand adviseren om het te doen. Waarom niet? Nou ja, omdat men daarmee zichzelf stelt in een zeer kwetsbare positie. En om dan maar bij Paulus te blijven, en deze uitspraken hier, mensen die beantwoorden aan hetgeen hier in vers 2 tot en met 7 beschreven wordt, die zijn er niet. Kun je rustig vergeten, die zijn er niet. En al waren ze er wel, dan wordt er binnen de kortste keren wat aan gedaan, van buitenaf. Ik bedoel, u kent toch die eis van iemand moet van onbesproken gedrag zijn? Dat is makkelijk genoeg, dan bespreken wij zijn gedrag nog even. Dan is het niet meer van onbesproken gedrag. En dan mag je niet meer. Is volgens sommigen bij gelegenheid de uitleg van dit schriftgedeelte. Sommigen hebben bij gelegenheid, nee, ik zal het je anders vertellen. Meestal wordt dit schriftgedeelte helemaal niet gelezen, wordt overgeslagen, daar trekt niemand zich wat van aan. Behalve dan als men iets tegen de voorganger, de opziener, heeft en hem wil wippen, men wil van hem af, dan gaat zeg maar, ja, maar hij moet hier aan voldoen. Dan zeg ik, ja, dan, hij moet aan alles voldoen dan wat hier staat. En dat betekent dat je nooit iemand hoeft te beroepen voor je kerkgenootschap, want er is niemand die aan deze eisen kan voldoen. Absoluut, maar dan ook helemaal niet. En dat zeg ik nu meteen, omdat het belangrijkste argument is voor het idee dat hier niet eisen gesteld worden aan degene die eens opzienersambt begeert. Maar er wordt gezegd dat, nou, ik zeg het meteen in grijstinten, dat naarmate de persoon in kwestie niet beantwoordt aan de beschrijving die hier gegeven wordt, en naar diezelfde mate zal hij problemen hebben. En dus bezint eer gij begint. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Moeilijker is het niet. En anders kan het niet zijn. Op geen enkele manier. Wat zou het anders kunnen zijn? Iemand moet daarom verantwoorden. Wie controleert dat? Wie stelt die eisen? Nou ja, iemand van bovenaf in elk geval. Want wordt geschreven aan Timotheus. Die is al opziener. Dus dat maakt nou niet zoveel meer uit. En als het aan Timotheus geschreven wordt, en er zou ook sprake kunnen zijn van de aanstelling van een opziener, dan wordt die kennelijk aangesteld door een andere opziener. Enzovoort. Dan staat de kerkenraad en heel de gemeente dus toch gewoon buitenspel. En in de praktijk hoort het ook eigenlijk zo, maar vanuit. Dat speelt dus niet. Hier is niet een reeks van eisen waaraan iemand bewijsbaar moet kunnen voldoen voordat hij mag aangesteld worden. Hier wordt gewoon gezegd dat naarmate hij hier niet aan voldoet, hij in de problemen komt. En dat kon nu bij gelegenheid heel grote problemen zijn. Hij kan zelfs in het oordeel des duivels vallen, staat er. En waar oordeel altijd betekent dat er van een omwenteling sprake is, want dat is de inhoud van het woord ongeveer, betekent het dus gewoon dat de duivel het soms zover kan krijgen dat de opziener inderdaad zijn opzienersambt niet meer kan uitoefenen en die verantwoordelijkheid domweg niet meer kan dragen. Een beginsel wat wij uit de politiek nog net wel kennen, nog net wel, niet meer zo erg tegenwoordig. Als iemand in opspraak raakt, dan, nou ja, dan moet hij opstappen. Dan moet hij zijn ambt als minister of wat het maar is neerleggen enzovoort. Omdat hij in die positie de verantwoordelijkheid niet kan dragen. Zo is het nou eenmaal. En daarom doet men in de wereld zoveel moeite om degenen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving, en met name in de politiek, om die zoveel mogelijk te belasteren en onderuit te halen. Enzovoorts. Dat heb ik nagevraagd aan Clinton. Maar laat me zitten. Gewoon een saxofonist onder elkaar, begrijp je wel. Ach, laat me zitten. Maar dat denk ik echt. Ja. Zo werkt het namelijk. Nou goed. Ik denk dat een belangrijk deel van de energie van politici daaraan verspild wordt. En enerzijds om de eigen positie te handhaven, en de andere kant om de stoelen onder de poten van anderen uit te zagen. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat gebeurt in gemeentelijk of kerkelijk verband net zo goed hoor. Absoluut. Daar zou ik u een boekje over open kunnen doen, maar dat mag niet. En bovendien staat het niet in de Bijbel, dus. Hè?
Ja, maar waarom staat dit er dan in?
Broeder, ik heb nog nooit anders gezien voor wat ik gezien heb. En ik denk dat ik toch aardig wat gezien heb van jongs af aan. Ik heb nog nooit anders gezien en gehoord dat alle voorgangers die ik kende in evangelische kringen in Nederland, en het zijn er in de loop der tijd heel wat geweest, ze werden allemaal belasterd en ik zou over allen een uitgebreid boekje kunnen opendoen. Niet of het allemaal waar is, maar wel wat er allemaal over hen verteld werd.
Dat
werd
toch ook meer
gemaakt, man. Dat weet je toch? Iedereen die ooit achter de schermen kijkt, weet dat.
Ja.
Nou goed. Ja, precies. Nou goed. Ik zal hem ophouden, want het is niet goed om daar verder over na te denken. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Dat staat ook op vele plaatsen in de Bijbel. Dat gebeurt. Dat er kwaad gesproken zou worden en laster gesproken zou worden. Petrus heeft het er ook uitgebreid over in zijn brieven. Paulus uiteraard ook, maar goed. Maar men kan zich daar in de meeste gevallen op geen enkele wijze tegen verweren. En als men het al wel kon, dan heeft het nog geen zin, want het was toch laster. Dus als je je tegen verweren kunt, als je het kunt weerleggen, dan verzint men wel weer wat anders. Maakt niks uit. Je kunt daar ook inderdaad dagwerk van hebben. Dat heeft geen enkele zin. Maar het gebeurt. Maar goed, lees wat hier staat. Een opziener dan, vers 2. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Nou, dan kun je meteen stoppen. Er is geen mens onberispelijk. Hè? Ja, dat bestaat gewoon niet. En dan kun je stoppen. De rest is, is toegift. Eender vrouw en man. Ik vind het altijd vermakelijk dat het er meteen achteraan staat. Want de meeste roddel. De meeste roddel gaat altijd over de predikant die vreemd gaat. Omdat dat soort dingen nou eenmaal in het geheim gebeuren en dus niemand kan het controleren. Dus kijk, makkelijk het verhaal in de wereld helpen. Dat gebeurt. Vaste prik. Echt waar, je zit me nou aan te kijken. Echt waar. Ik heb in een lijst in gedachten. Die, wat de verhalen er allemaal zijn. Nou goed, ja, dan heb ik het maar het zwijgen te doen. Maar daar gaat het eerst over. Altijd. Mensen hebben zoveel last van. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar laat ik zo zeggen, seksuele frustraties. Dat ze dat met grootste gemak op anderen projecteren. En anderen beschuldigen van een onreine levenswandel. Of hoe men dat dan maar zou moeten noemen. Absoluut gebeurt, gegarandeerd. Nou goed. Daarna moet ik helaas de term toelichten. Dat vind ik jammer, omdat het daardoor lijkt alsof ik er wat van probeer te maken. Dat hoef ik niet. De term eender vrouw en man kennen wij namelijk in het Nederlands niet. Hoe dat komt, weet ik niet. Misschien omdat zulke mannen in Nederland nauwelijks voorkomen. Dat zou kunnen. Maar de term eender vrouw en man kent men in het buitenland wel. Precies zo. A one woman man in het Engels. Dat betekent gewoon een man die trouw is aan één vrouw. En dat is het hele verhaal. Meer betekent niet, andersom ken men de term ook. One man, woman. Vrouw die trouw is aan één man. Dat betekent niet noodzakelijk dat de voorganger, de opziener niet gescheiden zou zijn. Of zeg het er maar even bij in alle openheid. Hè. Betekent niet noodzakelijk dat hij niet zou mogen scheiden of hertrouwen of dat soort dingen meer. Want dat is een verhaal helemaal apart. Maar dat betekent de uitdrukking ook niet. De term betekent zelfs niet eens dat hij maar één vrouw zou mogen hebben. Hoewel dat toch voor de hand ligt om het eruit te concluderen. Staat dat te bezien. Begrijp je me goed? Ik sta dat voor. Monogamie, dat doet de Bijbel ook. Dat doet Paulus ook. Zo is de cultuur nou eenmaal. Maar u weet toch dat je problemen krijgt als je een Mohammedaan het evangelie brengt. En als een Mohammedaan christen wordt enzovoorts. Of tot geloof in de Heer Jezus komt. En hij had al 3 vrouwen. Nou, dan was het een rijke man. Man, laat maar zitten. Wat doe je dan? Moet je er dan 2 naar huis sturen? Zo ja, welke? Maar dat heet echtscheiding. Mag dat dan wel? Kijk, wij kunnen hier in Nederland daar heel gemakkelijk over praten. Omdat wij waarschijnlijk in Urk of waar het maar is, nou eenmaal onze eigen opvattingen hebben. Maar zodra je een beetje een grens overgaat, dan loop je tegen heel wat problemen aan. En het zijn bekende problemen uit de zending in elk geval. Maar waar het om gaat gewoon, is dat het ene vrouw een man wil gewoon zeggen, de man moet trouw zijn aan die ene vrouw. En als hij dat niet is, dan zal er van dag tot dag over gepraat worden. Nou ja, moet ik dan zeggen, ik heb ze gekend. Opzieners, die er meerdere vrouwen op nahielden. Moet ik dat dan zeggen? Ja, dat is zo, ja. Ik heb ze gekend, ja. Maar dat betekent wel dat er altijd over gepraat wordt, altijd gedoe over is, enzovoorts. En wat dan? Mag je dan geen opziener zijn? Dat lees ik in mijn Bijbel niet. Ik lees alleen dat hij dan in de problemen komt. Dat het heel moeilijk wordt om in die omstandigheden dat opzienerschap te vervullen. En dat is maar het verhaal.
En dan was vanmiddag nog, de vrouw is de heerlijkheid der man. En daarom had Salomo 1000 vrouwen.
En die was, Salomo broeder, was oudste in Israël.
Ja.
En nou niet meteen roepen, dat was een andere bedeling. Want ik heb nog nooit gelezen dat verschil van bedeling ook iets te maken zou hebben met polygamie of monogamie. Of dat het dat iets in een bedeling thuis zou horen. Daar geloof ik allemaal niks van. Maar hij was oudste van Israël, had 1000 vrouwen. En de Engelsen zeggen dan, en die slept with his fathers, staat er. Nou ja, goed. Waar we zitten. Ja. Het zegt allemaal niet zoveel. Echt niet. Maar de gedachte is gewoon één vrouw. Men zou trouwens ook, als men toch deze betekenis van de term niet wil zien. De betekenis die de term in het Engels zo zonder meer zou hebben. Andere talen weet ik niet zo goed, daar hou ik me niet mee bezig. Maar als men deze betekenis van de term niet wil zien, dan kun je aan dit vers ook nog ontlenen dat een opziener alleen opziener mag zijn als hij getrouwd is. Want hij moet één vrouw hebben, staat er dan. Maar dat betekent het heus ook niet. En ik heb het argument ook nog nooit horen gebruiken. Hè? Ja. Dus waarmee ik maar gezegd wil hebben, men begrijpt zo'n term niet en men past hem toe op een of andere wijze om iemand te tackelen, om de opziener onderuit te halen, om zijn werk onmogelijk te maken. Dat is het idee. En hij zelf zal daar bij voorkeur zo min mogelijk, liefst helemaal, geen aanleiding toe geven. Maar ik moet u zeggen, ook als men helemaal geen aanleiding geeft, dan wordt er wel wat gevonden, hoor. Nou goed. Nou, ene vrouw, een man, staat niet voor niks helemaal vooraan. Dan wakker. Ja, als je toe moet zien, moet je wakker zijn natuurlijk. Wakker uiteraard niet in de letterlijke, maar in de wat meer overdrachtelijke betekenis. Hij moet attent zijn, waakzaam zijn, uiteraard. Hij houdt immers wacht. Hij moet oplettend zijn, want anders gebeuren de dingen die al uit de hand lopen voordat hij het in de gaten heeft. Ja. En dat maakt zijn werk alleen maar moeilijk. Hij moet matig zijn, moet zijn grenzen kennen. Want alles wat over de maat heen gaat, wat overmaat is, alles wat te is, dat zal hem hinderen in een getrouwe uitoefening van zijn functie. Dat is nou eenmaal het idee. Want die functie bestaat niet uit het eens in de zoveel tijd een preek houden van 20 minuten. Het is een functie van 24 uur per dag en recht op ontbering. Die heb ik eens gehoord van een sergeant-majoor, van aan de zitting. 24 uur dagdienst en recht op ontbering heette dat. In militaire dienst. Matig, eerbaar, eervol, of hoe dat maar heet, dat mag, met ere. Gaarne herbergende. Dus in die dagen in elk geval een zeer praktische aangelegenheid. Maar die dagen zijn wel erg lang terug. Maar van oudsher was het nog eenmaal zo dat men eventueel onderdak moest kunnen verschaffen zelfs aan eventueel broeders of zusters door omstandigheden. Het meest voor de hand liggen, omdat het ook in de Bijbel voorkomt, is bovendien dat er als het goed is, was sprake was van reizende apostelen, reizende opzieners ook bovendien. Degene die rondreisden en in diverse gemeenten met het woord dienden. Dat is een heel nuttige zaak om te voorkomen dat men stokpaardjes zou bereiden en plaatselijk tot sectevorming zou overgaan, dat soort dingen meer. En het idee was dat men dan als opzieners huisvesting zou verlenen, onderdak zou verlenen aan degene die op bezoek komen enzovoorts. Men lezen de derde brief van Johannes. Daar kun je die dingen in ieder geval makkelijk in terugvinden. En daarna zeg ik, ik heb het wel eens over logeerkamer, weet je wel, met die teksten aan de wand enzovoort. Maar mijn ouders hadden altijd een logeerkamer. En die was ook heel dikwijls in gebruik. Voor mensen die, nou ja, om een of andere reden, want het is mij als kind redelijk goed ontgaan, allemaal gelukkig, maar die om een of andere reden moesten opgevangen worden, zal ik maar zeggen. En tijdelijk onderdak verleend moest worden. Dat soort dingen meer. Bovendien herinner ik mij dat wij vroeger in Bodegraven, waar ik opgegroeid ben, hadden wij op bepaalde tijden, bijvoorbeeld rond Pasen, hadden wij bijbelstudieconferenties van een weekend, bij voorkeur bij Pasen of Pinkster of iets dergelijks, want dan was er een lang weekend, had je een dag meer. En er kwamen mensen uit het hele land en die kwamen niet met de auto, want die had bijna niemand. Die kwamen met de trein of met openbaar vervoer of wat het maar was. En dan werden ze ondergebracht bij de broeders en zusters in Bodegraven. Jawel, en dus in de eerste plaats bij ons thuis. Ja, en pas als dat vol is, vol was dan eventueel ergens anders. Dat was meestal wel vol, kan ik u zeggen. Wij sliepen als kinderen in de rij op de zolder dan gewoonlijk. En alle kamers waren bezet door gasten. Nou goed, zoiets. Ik heb er geen trauma aan overgehouden. Ik vond het erg gezellig, moet ik u zeggen. En soms betreur ik het dat het tegenwoordig niet meer zo is. En dat we nou met moeite één zaterdag uittrekken voor een bijbelstudiedag. En dat we net twee pauzes in kunnen lassen, zodat de mensen elkaar nog net even kunnen spreken. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Maar dat was toen wel anders. Het waren gemeenschappelijke maaltijden. Twee maal per dag in elk geval. Dat was nogal wat, en dat 3 dagen lang of zoiets. Dat is toch een mooie, daartussendoor de samenkomsten. Ja, contacten werden onderhouden, uit het hele land zo. Heel goeie. Dus gaan herbergende en dan inderdaad bekwaam om te leren. Begrijp je me goed? Bekwaam om te leren. Het is nog één ding om bepaalde waarheid gewoon te verwoorden en door te geven. Het is nog een heel ander ding om het ook zo door te geven dat een ander er wat van begrijpt. Maar dat hoef ik waarschijnlijk niet te zeggen, want ik denk dat de meesten van u, van ons, dat wel eens geprobeerd hebben. Om anderen eens wat uit te leggen bij gelegenheid. En nog moeilijker is als je het aan een gezelschap moet uitleggen. Ik weet er alles van, dat is inderdaad moeilijk. Of je dat kunt leren, nou, sommigen wel. Maar ook lang niet iedereen. En daar gaat het maar om. Men kan dat ambt wel begeren, maar men zal inderdaad bekwaam moeten zijn om te leren. Om inderdaad de kudde te brengen bij het voedsel, in het algemeen. En bij voorkeur zelfs bij het voedsel dat noodzakelijk is. En daar gaat het maar om.
Afleren is ook leren.
Broeder, dat is nog moeilijker, afleren. Je kan mensen wat aanreiken, maar als ze de handen vol hebben, kunnen ze niks aanpakken. En als je probeert hun handen open te krijgen, worden ze toch boos. Dat is waar. Dan heb ik over iets of iemand of over een kerk weer eens wat lelijks gezegd. Ik vind het nooit zo lelijk. Ik denk dat ik daarover, als ik er wat zeg, gewoon de waarheid zeg, laconiek en Zonder vijandschap of zo, want dat zijn mijn vijanden niet, helemaal niet. Maar, nou ja, goed. Maar dan wordt men zo boos, want dat is wat men vasthoudt, dat is wat men waardevol acht, enzovoorts. En dan acht ik het niet waardevol, kennelijk. Nou ja, dan worden ze boos. Maar waar het maar om gaat, is dat men zou loslaten wat voor de Heer niet waardevol is. En vervolgens zou aanpakken dat wat niet alleen voor de Heer, maar voor hen zelf ook juist zo waardevol is. Dat is het hele idee. En dat is soms moeilijk. Het een loslaten, oude schoenen wegdoen, voordat je nieuwe hebt, is altijd een moeilijke zaak. Ja, goed. Maar daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 3. Niet genegen tot de wijn. Geen smijter, wat het maar wezen mag. Wat is dat, hè? Een smijter. Uitsmijter. Geen smijter, geen vuil gewin zoeken. Het gaat namelijk niet om materieel gewin. Maar bescheiden heeft altijd de betekenis, ook in het Nederlands gewoon, van dat men inschikkelijk is, zich terughoudend opstelt, zich afscheidt, maar dan in een gunstige betekenis van het woord. Dat is bescheiden, terughoudend, inschikkelijk, hoe dat maar heten mag, dat zijn de woorden. Geen vechter, niet geldgierig, enzovoorts. Het gaat dus allemaal eigenlijk gewoon om matigheid, hè? En daarna zeg ik, maar het zijn dezelfde dingen die eigenlijk ook bij voorkeur verwacht worden van gelovigen in het algemeen, uiteraard. Maar het punt is, daar waar iemand voor gaat, voor staat, voor beeld is of wat er maar wezen mag, zou hij juist in het bijzonder daaraan moeten voldoen. Mede omdat wanneer dat niet het geval is, hij in de problemen raakt. Want wie genegen is tot de wijn, kan daardoor in de problemen raken. Met gemak. En wie een smijter is, net zo goed. Dat heeft met losbandigheid te maken namelijk. Enzovoort. En wie op geld uit is, ja, die krijgt sowieso problemen. In dat ambt zeker. En wie niet bescheiden is en nadrukkelijk overal bij betrokken wil zijn enzovoort, die raakt ook in de problemen uiteraard. Dat hoort namelijk niet bij de functie. Daarna staat er, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Begrijp me goed, kinderen in onderdanigheid houden is nog één ding, maar dat doen in alle stemmigheid of met alle stemmigheid, in een goede stemming dus, hè? En die goede stemming bewaren, ja, dat is nog heel wat anders, denk ik altijd. En daarvan moet ik ook zeggen, dat ik hoop niet dat ik het hoef uit te leggen, maar als men zijn eigen huis niet kan regeren, dan raakt men sowieso in de problemen. Wie niet? Iedereen. Daar raak je namelijk door in de problemen. Die problemen kunnen bijzonder groot zijn. Nou goed. En daarna zo'n aardige tussenvoeging. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Let op. Het leukste van het vers vind ik overigens, maar dat schijnt nooit iemand op te vallen, maar het leukste van het vers vind ik dat het heel voor de hand had gelegen als er zou gestaan hebben, zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij de gemeente Gods regeren? Maar er staat, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Om het woord regeren te vermijden, want dat is niet het goede woord. Toch is er uiteraard wel degelijk overeenkomst. Want men zou op een of andere wijze dan toch de stemmigheid in het huis weten te bewaren. En onder dat huis verstaan we dan vervolgens net zo goed ook de gemeente. Maar hoe dan ook, als men als opziende problemen krijgt in de eigen huishouding, dan heeft men die automatisch ook, en misschien nog wel groter, in de gemeenschap van gelovigen. Dat wil zeggen in de kudde als zodanig. Zo is dat nou eenmaal. Nou goed. En het is sowieso een opgave om het eigen huis goed te regeren. Mijn vader placht te zeggen, ik heb 8 kinderen grootgebracht en ik weet nog niet of ik het goed gedaan heb. Ik weet nog niet hoe het moet. Dat vond ik erg eerlijk. Ik ben ook blij met de uitspraak overigens. Want zo is het, dat weet je nooit, of je het goed gedaan hebt. Ik denk dat vele ouders, als die klus erop zit, denken, als ik het nu weer moest doen, zou ik het nu anders doen. Maar of dat de goede methode dan zou zijn, dat zijn dus de methodes van de grootouders, als je mij zo snel kunt volgen. Ik vrees dat die methodes toch ook niet echt goed zijn. Maar men weet het niet. Je weet niet hoe de dingen uit zullen pakken. En je weet nooit hoe het uitgepakt zou hebben als je het anders gedaan had, enzovoorts. Het is in hoge mate een volstrekt onzekere zaak. En daar gaat het maar om. Bovendien, men heeft het niet in de hand. Wij hebben ons eigen particuliere leven maar nauwelijks in de hand. Namelijk ook niet echt. Laat staan dat van anderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. En dat is dus inderdaad een groot probleem. Nou goed. Daarna staat er geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel des duivels vallen. Ik vind het aardige toelichting. Geen nieuweling. Niet iemand die pas kort op de weg is, want ik ken het evangelisch jargon natuurlijk wel. Hè? Dus zo heet dat. Hè? Geen nieuweling. Niet iemand die pas kort op de weg is, heet zoiets. Maar waarom niet? Nou, in de eerste plaats omdat hij het klappen van de zweep niet kent. Ik bedoel, de cultuur niet kent, of hoe heet zoiets. Niet, de gebruiker niet kent, niet weet wat er zo aan te pas komt. Maar dat staat er niet eens bij. Hoe voor de hand het ook gelegen zou hebben. Maar er staat geen nieuweling opdat hij niet opgeblazen worden. En opgeblazen is een illustratieve term voor hoogmoed. Opgeblazenheid, dat komt nog een paar keer voor in het Nieuwe Testament. Opgeblazenheid wil zeggen, men doet zich groter voor dan men is. Men voelt zich heel wat, enzovoorts. En dat is nog net het probleem, want dat is precies waar de duivel, de mens in het algemeen en het kind van God in het bijzonder en de opziener nog meer in het bijzonder wil hebben. Want opgeblazenheid, dat is nou eenmaal door de duivel hoogstpersoonlijk uitgevonden. Hij is de vader derzelfde, denk ik dan altijd. Toch? Dat is hoogmoed. Ik voel me zoveel, ik ben zo groot, ik zal worden als God en ik zal worden nog meer dan God. En toen de mens verleid werd, daarover hadden we het vorige keer, was het onder dit motto. Men zou tot ontwikkeling komen en men zou worden als God. De mens, niet hoger. Satan zou nog hoger zijn, weet u wel. Zou zijn troon stellen, boven God enzovoort. En die opgeblazenheid, die hoogmoed, die is kenmerkend voor de wereld, voor dat wat in de Bijbel de wereld heet. Ik bedoel, niet de kosmos als zodanig, maar de wereld in de zin van de kenmerken van de wereld als zodanig. Wereldgelijkvormigheid, in die termen weet u wel. In die termen is het meest belangrijke kenmerk van de wereld deze opgeblazenheid. Ik kwam hem trouwens gisteren tegen in Johannes. In Johannes 2 was dat, waar in vers 15 staat: heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Want tenslotte, het gaat niet om de wereld, maar het gaat om wat in de wereld is. En daarna, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want de gedachte is dat liefhebben, ik blijf het herhalen, liefhebben in de Bijbel is in veruit de meeste gevallen, waar het tenminste gaat om het woord agape en verwante woorden, is het altijd synoniem met dienen. Dat is praktisch liefhebben namelijk. En praktisch liefhebben is gewoon dienen. Je weet wel, elkaars tasje dragen. Ja, was lang geleden, zuster, ja, maar u herinnert zich nog wel. Goed, laat me zitten. Maar dat is dienen. Heb de wereld niet lief? Wel, wij mogen best genieten van de dingen die in de wereld zijn. Dat zegt de Bijbel ook. En het wordt ons zelfs aanbevolen om dat te doen. Maar de wereld liefhebben in deze betekenis van de term wil zeggen de wereld dienen. En daarmee onderwerpt men zich aan de wereld. Dan betekent het dat de wereld in de praktijk heerschappij over ons heeft. En dat zou niet gebeuren. Heb je dat? Dat de dingen in de wereld ons dienen, er is niks mee mis. Maar als wij de wereld dienen, dan is het fout. Zolang wij de controle over hebben, is er niks aan de hand. Maar als het controle over ons neemt, dan gaat het fout. En dat is wat hier staat. Het is trouwens vers 15 van 1 Johannes 2, komt trouwens overeen met: niemand kan twee heren dienen. Alleen dan heet het dienen, hier heet het liefhebben, maar het is in de praktijk heus hetzelfde. En dan staat er vers 16, want al wat in de wereld is, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En wat is dat dan? Er worden drie termen gebruikt, maar het is drie keer hetzelfde. Al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, begeerten van het vlees, vleeselijke begeerten, begeerten gewoon van de natuurlijke mens, gewoon in het algemeen. En daarna de begeerlijkheid der ogen, dat is hetzelfde, maar het wordt nou wat specifieker gezegd. Want de gedachte is dat de mens zich laat leiden door wat hij ziet, zich laat leven door wat hij ziet. De mens ziet aan wat voor ogen is. Alle andere zintuigen zijn bij de mens ondergeschikt en onderontwikkeld in vele gevallen. Hij ziet enzovoorts. En wat je ziet, wil je ook hebben of doen, wat er maar wezen mag. En vandaar. Nee, ik was zeggen vandaar de televisie, maar laat me zitten. Ik ken iemand die zei: kijkers hebben we genoeg in Nederland, maar zieners moesten we hebben. Nou goed. Dat was Karel Hoekendijk. Ik vond toch wel een aardige uitspraak. Maar dat even terzijde. Begeerlijkheid der ogen. Zienlijke dingen. U weet wel, maar de gedaante deze wereld gaat voorbij. En wij zouden aanmerken de dingen die wij niet zien. Want die zijn eeuwig en de dingen die men ziet zijn tijdelijk. U kent die schriftplaatsen toch? Goed, begeerlijkheid der vlees, begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. De grootsheid van het leven. Maar wat hier vertaald is met grootsheid, heet in de enige andere schriftplaats waar de term voorkomt, gewoon hoogmoed. En dat is kenmerkend voor het leven. De hoogmoed. Ik heb het heel dikwijls als ik... Ik hoor onderweg in de auto, dan heb ik de radio wel eens aan, dan horen ze weer discussiëren. Dat is zo'n zender waar je of nieuws hoort of sport, of je hoort mensen met elkaar praten over een of ander schijnbaar actueel onderwerp. En na verloop van tijd denk ik ook, ja, waar gaat het nou helemaal over? Het gaat maar over ideeën die mensen hebben, maar wat betekent het nou in de praktijk? Geen bal, helemaal niks. Er verandert ook niks mee. Maar ingewikkeld dat men erover kan filosoferen, zeg. En argumenteren. Dan mag je nog bellen, kan je ermee bemoeien. En waar het over bemoeien. Heb je dat? Bemoeien. Bemoederen en moe worden. Moe worden, denk ik maar zo van. Moe worden, ja. Nou goed, soms dan denk ik, ben ik nou gek of... Nee, broeder, soms denk ik de hele wereld is gek, alleen ik niet. Maar.
Hè? Kijk, net doen dat ik ben oud, kijk dat niet wordt.
Natuurlijk is dat ook hoogmoedig, zult u nu zeggen. Maar soms denk ik, waar zijn de mensen nou vredesnaam mee bezig? Met dingen die alleen in hun gedachten maar bestaan, in hun ideeënwereld. Maar in de werkelijkheid betekent het allemaal gewoon geen bal. Nou. Denk maar eens over na. In ieder geval, ik noem dat, of de Bijbel noemt dat, grootsheid des levens. De hoogmoed waarmee men door het leven gaat. En nu ik toch zei, de enige andere plaats waar het woord staat is in Jacobus. Nu roep ik je ook maar even op, hè, Jacobus. Want dat is Jacobus 4 vers 16. En dan kunt u zien dat ik niet zomaar wat bij elkaar bedenk. Jacobus 4... Waar boven vers 13 in mijn Bijbel staat, onzekerheid des levens. Ik ben heel ongelukkig achteraf met dat opschrift, want daar gaat het helemaal niet over. Begrijp je me goed? Het leven is onzeker. Het bestaan onder de zon, met dank aan de prediker dus weer, is nou eenmaal onzeker. Maar daar gaat het niet over. Maar er staat, vers 13, welaan nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, die of die stad, hè, en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, wat morgen brengt, wat morgen is. Gij die niet weet hoe het zit met morgen. Want hoedanig is uw leven? Grootzij des levens, weet je nog. Hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Het hele leven stelt niks voor, staat hier gewoon. Het betekent ook verder niks. Hoezo? Al die zekere toekomstplannen. Hoezo dat uitstippelen van één loopbaan? Want daar gaat het over, hè? In plaats dat gij zult zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. En via het Latijn is dat dan een vaste uitdrukking geworden. En dus heet het Deo Volente. DV, weet je wel, staat een DV, dus je weet nooit wat het is. Maar dat is Deo Volente. En dat betekent niet zo de EO wil, maar zo. Ja, zo God wil. Ja. Deo, zo God het wil. Want het punt is dat het niet maar gaat om de onzekerheid van het leven als zodanig. Maar het gaat in het bijzonder, ook in het verband van de Jacobusbrief hier, om de gedachte dat wij als gelovigen niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zouden zijn. En dat betekent dat bovenaan onze prioriteitenlijst zou staan het dienen van de Heer. En als de dienst aan de Heer toelaat, dan kan je natuurlijk altijd nog als derde optie, want ik hou er maar één reserve, kun je altijd nog als derde optie hebben, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en het koopmanschap drijven en winst doen. Want het gaat er niet meer om dat je er morgen wel niet meer kan zijn. Het gaat er ook om dat misschien de Heer wat anders voor je te doen heeft. Want de gedachte is dat hier in vers 13 sprake is van een mens die zijn loopbaan bepaalt. Maar naar Bijbelse maatstaven zouden wij de loopbaan lopen die ons van Gods wegen is voorgesteld. En dat is dus toch een heel wat positievere gedachte dan alleen maar die van de onzekerheid des levens. Maar daarover staat dan vervolgens in vers 16 van Jacobus 4. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. En dat woord hier, dat wordt alleen dus nog genoemd in 1 Johannes 2. En daar vertaald met grootsheid. Maar in de praktijk is het gewoon hoogmoed. Overmoed, zo u wil. En het komt voort uit, ja, grootsheid, opgeblazenheid. Dus dat is wat het is. En dat is waar de wereld bestaat als het ware. Zonder die grootsheid, zonder die hoogmoed, zonder die ambitie enzovoorts, zal onze samenleving niet zijn zoals die is. Ik weet niet of je dat een blijde gedachte vindt of juist niet. Heb ik totaal geen idee van. Maar ik bedoel maar zo te zeggen, als jonge man, jonge vrouw je school moet afmaken, zou ik zeggen, moet studeren en daarna de maatschappij in moet, zoals dat heet, en je hebt geen ambitie om iets, dan komt er heus niks van je terecht. Daar komt het ongeveer op neer. Uitzonderingen daargelaten, maar in het algemeen wordt het dan niet wat. Zonder die grootheid, zonder die ambitie, zonder die overmoed, red je het niet. Laat staan van dat je, als je niet ambitieus bent, laat ik het anders zeggen, als je niet ambitieus bent, dan is het zelfs bijna onmogelijk, denk ik, tegenwoordig, om nog ergens een dienstbetrekking te krijgen. Want als je alleen maar wil werken, gewoon voor de kost, dan blieven ze je niet eens. Dat is niet genoeg. Dus niet genoeg motivatie. Je moet op zijn minst de hemel willen bestormen en willen worden als God. Dat is het verhaal. En nou, dat is kenmerkend voor de wereld. En omdat het zo algemeen kenmerkend is voor de wereld. Even wachten, begrijp je me goed? Ik denk dat voor jongeren heel goed is dat ze zekere ambitie hebben. Dat is ook noodzakelijk. Maar men zou tegelijkertijd zich moeten realiseren dat men van tevoren niet weet hoe ver het strekt en hoe ver men kan komen. Dat men rekening mee moet houden dat men vandaag of morgen tegen de eigen grenzen, kortom tegen zichzelf oploopt enzovoorts. Men moet zijn beperkingen kennen. En als men een redelijke mate van volwassenheid bereikt heeft, moet men die grenzen zo zonder meer kennen. En als gelovige, helemaal. Want wij leven in afhankelijkheid van de Heer. En in beginsel, ik meen het 100% in beginsel, hij stelt ons in de eerste plaats één loopbaan voor. Al is het dan misschien een kleintje in onze ogen, maar hij stelt er ons eerst één voor. En die is belangrijker dan welke loopbaan wij zelf ook in gedachten zouden gehad hebben. Nou, en toen wilde ik zeggen, en omdat dat zo'n algemeen werelds verschijnsel is, en omdat het zo noodzakelijk geacht wordt voor het draaiend houden van de samenleving, heeft men het abusievelijk ook beschouwd als een christelijk beginsel. Zo van. En men heeft er ook een christelijke term voor bedacht. Dat heet goed rentmeesterschap. Ik meen het serieus. Men noemt het dan goed rentmeesterschap. En als christen ben je pas goed als je het inderdaad verbrengt in de samenleving. Dan kan je voor de kerk ook nog wat betekenen, want als je de samenleving aanzien hebt, heb je het in de kerk ook. Je hebt het gewoon als mens. Nee, ik zeg niks verkeerds. Ik bedoel toch niet lelijk, maar zo werkt het nou eenmaal. Als je in de samenleving wat bereikt hebt, kunnen ze je overal gebruiken. Vanwege het aanzien wat je geniet, vanwege de status die je hebt enzovoorts. En in christelijke kring noemt men dat goed rentmeesterschap. Zo van, wij moeten toch goede rentmeesters zijn. Dan zeg ik, jawel, wij als christenen moeten goede rentmeesters zijn. Maar niet van wat wij in de wereld hebben of kunnen hebben. Of rentmeesters van de kwaliteiten die wij wellicht latent in ons aanwezig hebben. Dat is niet het geval. Wij zouden rentmeesters zijn over wat de Heer ons geeft. In zijn dienst namelijk. Niet voor de wereld, maar voor de gemeente. Niet voor de duivel, maar voor de Heer. Dat is het idee. En die loopbaan zouden we lopen. En bij voorkeur zouden we daar ook redelijk ambitieus in zijn. Maar niet onredelijk ambitieus. Want er staat dat wij gaven hebben ontvangen naar een bepaalde maat. En dat we die gaven zouden besteden, want zo heeft men vertaald. En ook inderdaad met matigheid. Dat geldt precies hetzelfde dus eigenlijk. Men zou het doen, men zou het ook met volle inzet doen, maar niet met de gedachte van, ik moet een bepaalde status bereiken. Ik moet zo hoog mogelijk komen op de ladder of iets dergelijks. Daar gaat het niet om. Men zou zijn functie vervullen. Zo goed mogelijk, maar dat is een ander verhaal. We hebben hem tot zover nog. Dat is waar het echt over gaat. En daar zou men ook bevrediging inderdaad in vinden. En, nou goed, terugkeren dan naar 1 Timotheus 3. Als daar dus staat, geen nieuweling opdat hij niet opgeblazen worden. Dan kom je dus in het spoor van de wereld terecht. Want een nieuweling die zoveel verantwoordelijkheid opgelegd krijgt op de schouder, die is al gauw opgeblazen. Dat is in de wereld namelijk ook zo. Men noemt zo iemand, om een reden die mij ontgaat, men noemt zo iemand over het paard getild. Ik geloof dat het is van, je helpt hem aan de ene kant op het paard, dan zit hij hoog, maar met dezelfde gang rolt hij er dan aan de andere kant weer af, of zoiets. Hè? Zoiets zie je meestal alleen maar in films, denk ik dan altijd. Maar ik vind het overigens een belachelijk leuk gezicht. Wanneer ik het ooit gezien heb. Maar het vreemde is dat in de maatschappij natuurlijk veel voorkomt. En onder gelovigen, binnen het kader waarover 1 Timotheus hier spreekt, komt het helaas ook voor. Dezelfde gang dat men op een verantwoordelijke plaats terechtkomt, zou ik maar zeggen, in een redelijk hoge positie, rolt men er met het grootste gemak weer af. Omdat het nou eenmaal aanspreekt aan een wereldse gezindheid die er eenmaal op uit is altijd om het hoogste te bereiken enzovoorts. En als men dat jong bereikt, is de kans heel groot dat het daar naar fout gaat. Zowel in de wereld als ook onder gelovigen onderling. Dat is het gevaar wat hier genoemd wordt. Maar er staat meteen, niet wereld, er staat gewoon, opdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel des duivels vallen. Maar, want dit wereldse beginsel, en nogmaals, het is echt het grote kenmerk van de wereld, deze grootsheid, deze hoogmoed en dus deze opgeblazenheid. Als men daarin terechtkomt, dan komt men dus gewoon in de macht van degene die de wereld regeert. Want dat is zijn belangrijkste kenmerk, de duivel. En vandaar de herhaaldelijke oproep in de brieven, in het algemeen, in alle brieven feitelijk, de oproep tot nederigheid, tot dienstbaarheid, tot onderwerping, bereidheid tot lijden enzovoorts. Daar gaat het maar om. Dan kan men namelijk niet in het, dit oordeel des duivels vallen. Is het idee. Nou goed. Bovendien, als die nieuweling inderdaad opgeblazen wordt, zal hij menen te heersen. Een heerschappij uit te oefenen. En in de maatschappij moet dat misschien, maar in de gemeente juist niet. Integendeel. Nou goed, dan vers 7. Waar staat, hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn. Want er zijn altijd meer buiten dan binnen, zoals u weet. Ik bedoel het echt overdrachtelijk, het is geen grapje. Er zijn er meer die buiten zijn dan binnen. Maar u weet, het is heel moeilijk om een goede getuigenis te hebben van degenen die buiten zijn. Al was het maar alleen omdat degenen die buiten zijn, dus buiten zijn omdat ze geen gelovigen zijn. Daarom zijn ze buiten. En het is toch niet te verwachten dat ongelovigen een goed getuigenis zullen geven over een gelovige. Niet dat het niet voorkomt, het komt voor. Maar waar het voorkomt, zou je toch op zijn minst de vraag moeten stellen of het wel terecht is. Want als een gelovige een goede getuigenis heeft van een ongelovige, komt wel eens wezen dat er met die gelovige dan toch juist het een en ander mis is. Daarom krijgt hij zo'n goed getuigenis van degene die buiten zijn. Niet om cynisch te doen, maar zo is het nou eenmaal. De kans dat iemand, als die trouwens aan de Heer dient en de gemeente dient, de kans dat zo iemand goede getuigenis ontvangt van degene die buiten zijn, is maar zeer gering. Maar het probleem is, als je dat niet krijgt en dus slecht getuigenis krijgt van degene die buiten zijn, zal dat zijn werk alleen maar moeilijker maken. En dat is wat er staat. En dus is ik beschouwd als waarschuwing aan degenen die dit treffelijk werk ambiëren. Je moet wel van erg goede huizen komen. Ik bedoel het niet letterlijk, maar je moet nogal wat meebrengen, wat capaciteiten hebben om dat werk een beetje makkelijk te kunnen doen. En als het dan niet makkelijk kan en men doet het toch, ja, dan is het dus een zwaar werk. En dat lees je dus op andere plaatsen in de Bijbel. Al zuchtend, weet je wel. Al kreunend en hoe het maar heet mag.